En vanavond komen wij terecht in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Inmiddels, waar wij zojuist in hoofdstuk 9 gelezen hebben, zeer uitgebreid, mag ik wel zeggen, dat wij als gelovigen een dienende taak hebben. Niet alleen Paulus, die hier over zichzelf spreekt, maar hij stelt zichzelf ook ten voorbeeld. En we herkennen dat in ieder geval nog in het laatste vers van hoofdstuk 9, waar hij zegt, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. En nadat hij in hoofdstuk 9 zichzelf tot voorbeeld gesteld heeft, neemt hij in hoofdstuk 10 Israël, dat wil zeggen een stuk van de geschiedenis van Israël, tot voorbeeld. En daarvan lezen wij vanaf vers 1. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ternedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben, en wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot zover voorlopig. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, enzovoort. Dat woordje en verbindt wat nu volgt, dit hele hoofdstuk feitelijk, met het voorgaande. En in enige inleidende woorden heb ik dat al geformuleerd. In het voorgaande hebben we het voorbeeld van Paulus, maar hier in dit schriftgedeelte hebben we het voorbeeld, het negatieve voorbeeld overigens, van Israël. Met de bedoeling dat wij niet in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid zouden vallen. Zo staat het bij gelegenheid, ik meen niet hier, maar in Hebreeën, dacht ik. Hoe dat ook zij, het blijft hetzelfde onderwerp. Waar de apostel het over heeft, is dat de vaders, onze vaders, zegt hij, dat zij allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, waarbij de nadruk inderdaad ligt op de herhaling van dat woord allen. Maar daarna komt het contrast in vers 5. Maar in het meerderdeel van hen, in de meerderheid van hen, heeft God geen welgevallen gehad. Dat is nog krap uitgedrukt. Want als we het uitrekenen, of althans proberen uit te rekenen, vinden wij er maar 2 waarin God wel een welgevallen gehad heeft. Dat waren Jozua en Caleb, want zij waren de enige 2 van allen die uit Egypte werden uitgeleid, die ook daadwerkelijk in Canaan aankwamen. En dat is een nogal, ik vind het een nogal, hoe moet ik zeggen, neerdrukkend voorbeeld, want als het voorbeeld opgaat, betekent het inderdaad dat maar een enkeling van ons inderdaad zich kan verblijden in het welgevallen van de Heer en het meerderdeel niet. Dat is toch ongeveer wat de apostel hier naar voren brengt, denk ik. Misschien moeten we de rekensom maar helemaal niet maken en zeggen, nou, de bedoeling is dat de Heer in mij een welgevallen heeft en hoe het met die anderen zit. Ja, sorry. Wij zijn zo gewend democratisch te denken en te denken dat de meerderheid gelijk heeft. Maar dat is onbijbels. Dat is een onbijbelse gedachte. De bijbelse gedachte is trouwens nadrukkelijk, en die wordt ook op meerdere plaatsen geformuleerd, dat de meerderheid per definitie ongelijk heeft. In ieder geval waar het gaat om deze hogere, dat wil zeggen deze geestelijke dingen. In ieder geval wordt in de eerste vier versen van hoofdstuk 10 gewezen op de eenheid van Israël. Dat gebeurt trouwens in Exodus ook al, maar laat ik maar even buiten beschouwing nu. Waar het om gaat is dat het hele volk Mozes gehoorzaamde. Het is ook niet moeilijk om het zo te zeggen, want het punt is natuurlijk dat het volk waarover hier gesproken wordt bestond uitsluitend, althans aanvankelijk, uit degenen die Mozes gehoorzaamden. Ze volgden Mozes, ze dat niet deden namelijk, dan waren ze ook niet onder de wolk en waren ze ook niet door de zee gegaan en waren ze niet in Mozes gedoopt, of wat het maar wezen mag. Kortom, het gaat inderdaad over een eenheid. Dat ene volk dat gehoorzaamde aan Mozes en dat zich onderwierp aan de Heer en de instructies van de Heer die tot hen kwamen via Mozes en eventueel via Aaron. Zij worden dus genoemd allen, een eenheid. Die eenheid wordt ook versterkt in de uitdrukking van vers 2. En allen in Mozes gedoopt zijn en in de wolk gedoopt zijn, maar dat wordt niet meer herhaald, en in de zee gedoopt zijn, wordt ook niet herhaald. Bovendien, het lijkt me ook verstandig om het niet te herhalen, want bij gedoopt worden in de zee ontkom je er bijna niet aan te denken dat ze drijfnat werden, en dat was nou juist niet het geval. Het woord dopen namelijk, ook waar het elders gebruikt wordt in de Bijbel, en specifiek het Nieuwe Testament dan, heeft nou eenmaal de betekenis van eenwording. Dat is de enige echte betekenis van de term, eenwording. Daarna wordt het toegepast in de praktijk. En het wordt dan toegepast daar waar een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof wordt gedompeld, enzovoorts. Met dank aan Archimedes voor de juiste woorden. Maar het betekent onderdompeling eigenlijk nog veel meer dan dat. Het is nog niet goed, want onderdompeling zou geweest zijn bapto, maar het woord is niet bapto, het woord is baptizo. Dat wil zeggen van binnen en van buiten in de praktijk. Dat wil zeggen doordrenkt worden met. Dat het gebeurt door onderdompeling, dat lijkt me duidelijk. Maar niet alles wat ondergedompeld wordt, wordt ook nog doordrenkt. We hebben het over een spons of zoiets eigenlijk, hè. Maar het drukt uit eenwording met. En als dat in een vloeistof gebeurt, vertalen wij het met onderdompelen. Of doordrenken met. En voor de gelegenheid kan dit heel goed. Want de wij vinden de uitdrukking namelijk, even kijken, in 1 hoofdstuk, 2 hoofdstukken verder. In 1 Korinthe 12 vers 13. Waar staat, want ook wij allen. En u merkt dat je daar nog gewoon bent bij 1 Korinthe 10, de eerste versen. Maar dit is 12 vers 13. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar met een vloeistof heeft dat niks te maken, behalve dan dat die geest waarover gesproken wordt voor de gelegenheid, bij andere gelegenheden trouwens ook, wordt voorgesteld alsof het een vloeistof is. Dat is beeldspraak, maar het is niet anders, zo staat het nou eenmaal in de Bijbel. En dat het zo is blijkt ook wel, want zo eindigt het vers met, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Voor degene die het woord drenken, doordrenkt worden met. Niet kennen, heeft men later vertaald met, wij drinken allen aan of van dezelfde geest. Vooruit dan maar. Maar dat betekent niet alleen dat we aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant met die geest te maken hebben, om zo te zeggen. Wij worden ermee doordrenkt. En dat kan waar immers de geest wordt voorgesteld door water en door olie of door wijn. En dan heb je al drie vloeistoffen sowieso. En die beelden vinden we in het Oude Testament dan dus ook terug. En het gebruik van het woord baptizo laat zich daarmee ook gemakkelijk verklaren eigenlijk. Maar neem niet weg dat de echte betekenis van baptizo is eenwording met. En als je dat door hebt, dan begrijp je deze verse aan het begin van 1 Korinthe 10 dus ook. Zij waren één geworden met Mozes. En daardoor met de wolk. En dus ook met de zee, want Mozes en de wolkkolom, gaat het hier over, gingen nou eenmaal door die zee. Neemt niet weg dat de zee droog stond voor de gelegenheid. Dus ze werden niet nat, de uitdrukking slaat ook niet op water, letterlijk of iets dergelijks. Maar de uitdrukking heeft hier inderdaad de enige echte betekenis, de grondbetekenis van eenwording met. Zij waren als het ware één met Mozes en met de wolk en met de zee. Het is één collectief, een eenheid, het volk als zodanig, verbonden met de Heer. Hoe dan ook, de opdrachten waren aan Mozes en Mozes ging waar de Heer hem zond. En waar het volk hem volgde, hadden zij dus deel aan Mozes. Op gelijksoortige wijze, het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk, want tenslotte wij waren niet in Egypte en we werden niet uit Egypte uitgeleid, niet letterlijk althans, maar op gelijksoortige wijze, wij volgen de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond en daarmee als de door God aangestelde dienstknecht, want zo wordt Christus ook beschreven, wij volgen hem en we hebben daardoor aan hem deel. Zijn één met hem. En daarom leren we ook dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En zelfs in de hemel. Efeze 1 vers 3. En daarom leren wij. Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Romeinen 6 de eerste verse. En vervolgens via Efeze 2 met hem ook gezet in de hemel. Enzovoorts. Want wij zijn één met hem. En dat is ook de strekking van het vers wat ik zojuist las uit hoofdstuk 12, vers 13. Wij allen zijn door één geest tot, of tot in eigenlijk, het Grieks ijs, tot in één lichaam gedoopt. Wij zijn namelijk één lichaam, het lichaam van Christus. We zijn één omdat dezelfde geest, hetzelfde leven zeg maar, eventueel in ons is. Dat is wat ons aan elkaar verbindt. En daarom kan het ook andersom gezegd worden. Wij drinken allen aan diezelfde geest of we zijn door diezelfde geest, door één geest doordrenkt, is de gedachte. En dat is wat uitgebeeld wordt via deze woorden van 1 Korinthe 10 in de verlossing van Israël uit Egypte. Het idee bovendien dat Israël in die geschiedenis, in de uitocht uit Egypte onder leiding van Mozes, een beeld is, een type is van Christus en de gemeente, dat is algemeen bekend. Niet dat er veel over nagedacht wordt, denk ik, maar het is algemeen bekend. Hè? Ik neem tenminste aan. Ik heb dat tenminste zo begrepen, dat ook als in hier of daar bijvoorbeeld incidenteel of uit gewoonte de wet wordt voorgelezen, dat niemand dat letterlijk neemt, hè? Die aanheffen. Wel, ik ben de Heer uw God, maar als daarna volgt die u uit Egypteland hebt uitgeleid, dan wat men er dan onder verstaat heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen. Maar dat men het niet letterlijk bedoelt, dat lijkt me toch tamelijk overbodig om dat te zeggen. Maar dat men het op zichzelf toepast, dat wil zeggen op de gelovigen van vandaag, dat is dus blijkbaar algemeen bekend. Of men weet wat het betekent, dat heb ik het nou niet over. Hè? Maar het is een bekend gegeven. En in de Bijbel gebeurt dit ook. Hè? Hier wordt de situatie van Israël na de uitocht uit Egypte, of vanaf de uitocht uit Egypte, tot in de intocht in het beloofde land wordt beschouwd als een uitbeelding van onze tegenwoordige positie als gelovigen. Wij zijn immers een verlost volk. Nou ja, we zijn uit Egypteland uitgeleid. We zijn verlost geworden. Maar wij zijn in zekere zin nog onderweg naar het beloofde land. En op dezelfde wijze kan je dat van Israël zeggen in de woestijn, want op een of andere wijze leefden zij reeds uit de zegeningen, althans een deel daarvan, van datzelfde beloofde land. Want in dat land zou de Heer voor hen zorgen, maar het neemt niet weg dat hij het in de woestijn ook al deed. Niet tot genoegen van het meerderdeel uit vers 5 hier, maar niettemin, dat is wel wat hij deed. En hij gaf hen wetten waarvan een groot aantal beginnen met: wanneer gij in het land zult gekomen zijn dat de Heer uw God u erfelijk zal geven, dan zult gij, enzovoorts. Maar het greep vooruit op wat later nog alsnog komen moest. En zo is onze positie ook. De woorden uit Hebreeën 13 luiden: wij worden geacht uitgegaan te zijn buiten de legerplaats, zeg maar uit Egypte. Maar niettemin zijn we nog onderweg naar die erfenis, dat erfdeel dat voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is wat Petrus zei, hè. Gij zijt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een onvergankelijke erfenis die voor u in de hemel bewaard wordt. U die in de kracht Gods bewaard wordt, enzovoorts. Wij zijn daarheen onderweg en in die tussentijd zijn wij overgeleverd is niet het mooie woord eigenlijk. Maar in die tussentijd leven we uit wat God in zijn genade ons geeft. Het heet niet voor niks de bedeling der genade. Recht op aards leven hebben we al lang verspeeld. We zijn met Christus gekruist. En voor zover wij toch in het vlees zijn, kunnen we daar geen rechten laten gelden. Maar zijn we afhankelijk van wat de Heer ons geeft, dan wel toestaat, afhankelijk van hoe positief of negatief u dat wilt zien, daar houd ik me nou niet mee bezig. Maar we leven uit genade en uit genade zijn wij zalig geworden, daar leven we uit. En wat de Heer ons geeft, geeft hij ons, en wat hij niet geeft, geeft hij niet. Zo simpel is dat. En wij zouden ons vertrouwen op hem stellen en onderweg zouden wij ook net als Israël overigens verzocht worden. Dat staat in ieder geval duidelijk, mocht u het niet op kunnen maken uit de eerste 12 versen van het hoofdstuk, staat het alsnog duidelijk in vers 13. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Ik zeg altijd, niemand kan zeggen, maar die verzoeking kan ik niet dragen. Dit kan ik niet dragen, dat kan altijd namelijk, zegt de Heer. Hij zal ons niet laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, waar die verzoeking is, zal de Heer ons daarin ook uitkomst geven, daar ons uitleiden, opdat wij ze die verzoeking zouden kunnen verdragen. En op zich, maar dat is een ander thema denk ik dan inmiddels, op zich worden verzoekingen beschreven feitelijk als zegeningen van Gods wegen, waarbij staat dat de verzoeking een vreedzame vrucht van zich werpt. Dat wil zeggen dat die nodig is om ons op te voeden, om ons te doen opgroeien, om ons sterk te maken, of hoe dat maar heet. En daarom zegt de apostel bij gelegenheid: acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt, enzovoort. Vooropgesteld dat het ons verlangen is om trouw te zijn aan de Heer die ons in onze woestijnreis zou leiden. En zou bekrachtigen uiteraard. Dat is waar het over gaat. En voor zover wij kinderen God zijn, is het omdat wij gehoor gegeven hebben aan de oproep van het evangelie. En voor zover wij gehoor geven aan alles wat de Heer ons zegt, ons leert, ons voorhoudt, zou hij ook daadwerkelijk voor ons zorgen op de wijze die hier beschreven wordt. En het is toch wel aardig dat we deze geschiedenissen hebben in het Oude Testament, waaruit wij deze zekerheid kunnen putten. Want niet alleen hebben we de beloften zwart op wit van Gods wegen, we hebben ook illustraties in de loop van de geschiedenis waarin God bewezen heeft niet alleen te kunnen doen wat hij gezegd heeft, maar waarin hij bewezen heeft ook te doen wat hij gezegd heeft. Goed, terug naar de eerste verse van 1 Korinthe 10 dan. Onze vaders waren alle onder de wolk. De wolk werd geacht een bescherming te zijn van bovenaf. Een bescherming te zijn van Israël. In een van de psalmen, maar ik weet niet welke, wordt dat ook zo beschreven. Dat de wolk boven hen was. Meestal denken wij aan een wolkkolom. Dat komt waarschijnlijk uit de illustraties van de kinderbijbel, misschien weet ik veel, maar dat denken wij. En misschien was het ook letterlijk zo, een wolkkolom. Ten slotte staat er, die was voor hen en eventueel was die weer achter hen. Dus dan moet het een staande wolk geweest zijn. Niettemin wordt het beschreven ook als over hen of boven hen. Of je dat letterlijk moet nemen, weet ik niet, dat maakt me trouwens ook niks uit. Maar wat het betekent natuurlijk is dat die wolk bescherming bood. Het hele idee van overschaduwen en zo, dat is een Bijbelse gedachte die spreekt van bescherming van bovenaf. Ik zal u bedekken, beschermen enzovoorts. En dat is wat de wolk deed, die beschermde hen. Eventueel zelfs tegen de Egyptenaren achter hen. Bij gelegenheid was dat, hè. Kortom, ze waren alle onder de wolk. Altijd nog een mooie uitbeelding van geestelijke dingen en eigenlijk van de geest als zodanig. Wolk is immers niet tastbaar, maar wel zichtbaar. Maar heeft geen vaste vorm en daarom is het een uitbeelding van al die onzienlijke dingen die helemaal geen vaste vorm hebben. Ze waren onder de wolk. Ze zijn allen door de zee doorgegaan, die voor de gelegenheid droog viel. Ik neem aan dat die oude geschiedenis hier niet hoeft uit te leggen, hoe dat gegaan is. Maar zij gingen door de zee en toen kwamen de Egyptenaren, dachten het kunstje ook te doen en dat liep falikant verkeerd af, dat weet u toch. Hè? Alleen zij die tot Mozes behoorden, dan wel tot de Heer behoorden. Zij waren namelijk allen in Mozes gedoopt, want Mozes ging hen voor. Mozes was hun voorbeeld, zij volgden Mozes. En het was Mozes die zijn staf uitstrekte en wat het allemaal maar was. Hè. En ze hadden deel aan Mozes. Allen in Mozes gedoopt zijn en daarmee in de wolk en in de zee. Ze hadden daar deel aan, waar Mozes ook ging, ging het volk enzovoorts. En daarna, na deze doortocht door de Schelfzee, die hier beschreven wordt natuurlijk, staat er ook, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Hoe geestelijk die spijs of drank was, dat is niet goed te zeggen, niet dat het te veel toe doet, maar in elk geval moet duidelijk zijn dat wat er in de geschiedenis gebeurde, was niet zozeer van geestelijke aard. Het was gewoon letterlijk, hè? Dat begrijpt u toch. Het was letterlijk. Er viel letterlijk manna in de woestijn, zelfs 40 jaar lang, beginnende bij Exodus 16. En daarna dronken ze ook hetzelfde water en het was uiteraard letterlijk water. En dat het geestelijk heet, dat is omdat dat letterlijke water en dit letterlijk brood, om zo te zeggen, dat had een geestelijke oorsprong, was van God afkomstig. Maar mij lijkt het in de eerste plaats zo te zijn dat dat woord geestelijk wil zeggen, het was letterlijke spijs, maar het heeft een geestelijke betekenis. Dus het woord geest lijkt mij niet wat te zeggen over de oorsprong. Maar het lijkt me wat te zeggen over de functie daarvan. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van geestelijke dingen. Geestelijke spijs en geestelijke drank die wij tot ons nemen. Met andere woorden, dat manna in de woestijn en het water uit de rots, dat zijn typen. En dat staat er trouwens ook, want er staat in vers 6. Daar staat, en deze dingen zijn geschied ons tot typen. Dat woord staat er letterlijk in het Grieks. Dus het wordt heel moeilijk om zoiets dan weer weg te redeneren. Niet dat ik daar belang bij heb, maar typen. En een type, u weet wat een type is? Kan je navragen aan een typograaf? Ik weet niet of die jongens nog bestaan trouwens, typografen. Het is gewoon een verouderd vak inmiddels. Maar dat zijn de drukkers. Een type is namelijk een afdruk. Vandaar dat wij nu nog steeds spreken over lettertypes. Of lettertypen, dat weet ik nooit helemaal zeker. En dat type is eigenlijk die letter op je oude schrijfmachine. Weet u nog, op die armen die altijd in elkaar gingen zitten. Als je vingers niet onder controle had. Enzovoorts. Hè? Het type. En daar had je dan weer verschillende soorten van. Maar goed. Een afdruk. Dat is wat het letterlijk betekent. En deze oudtestamentische geschiedenissen worden geacht op voorhand afdrukken te zijn van de situatie waarin wij leven. Waarbij dat Israël een type is van de gemeente als zodanig. En waarbij het manna een type is van de geestelijke spijs die wij eten. En het water is een beeld van de geestelijke drank die wij drinken. Enzovoorts. En die verzoekingen in hun dagen waren een uitbeelding van verzoekingen waarin wij terechtkomen in onze dagen. En Mozes zelf is natuurlijk uitdrukkelijk een type, een afdruk als het ware, van Christus zelf als de middelaar van het nieuwe verband. Al is daar niet alles mee gezegd, want in sommige omstandigheden fungeert Mozes ook als uitbeelding van het judaïsme, van het jodendom, zal ik maar zeggen. Maar God heeft nou niet zoveel zin om daarop in te gaan. Beide dingen zijn namelijk waar. Dat heeft van doen met de bijzondere aard van die typen, de wijze waarop ze gebruikt worden in de Bijbel, maar dat is een verhaal apart, waar ik alleen op inga als u ernaar vraagt en anders niet. Dus dan blijf ik gewoon bij, zijn in Mozes gedoopt en ze hebben allen dezelfde geestelijke spijs gegeten en hebben allen dezelfde geestelijke drank gedronken. Van de drank wordt nog meer gezegd, van de spijs niet. Van de drank staat nog, want zij dronken uit de geestelijke steenrots. Niettemin kon die rots wel geslagen worden. En als de geest was geweest, dan sla je er met je stokje dwars doorheen, lijkt mij. Met andere woorden, het was wel degelijk een letterlijke steenrots. Maar niettemin, het gaat om de geestelijke betekenis daarvan nu. Je zou kunnen zeggen, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. En die heb ik natuurlijk gewoon uit Galaten hoofdstuk 4, waar dat staat over Abraham die twee vrouwen had, een slavin en een vrije. En die had twee zonen, één uit de slavin en één uit de vrije. En die komen weer overeen met een ene berg en met een andere berg. En weet je veel wat allemaal. En Paulus zegt ervan, het zijn dingen die andere beduiding hebben. Ik weet dat er, zolang als het christendom bestaat, moeilijkheden gemaakt worden over het gebruik van en de aard van wat wij symboliek noemen, of eventueel typologie, want ja, al die beide woorden hebben trouwens ook nog een paar meer betekenissen gekregen daardoor in de loop der tijd. Maar neem niet weg dat het een volstrekt Bijbels beginsel is, dat God namelijk voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Met andere woorden, je kan het je niet permitteren om maar naar één wijze van spreken te luisteren en de andere naast je neer te leggen, omdat het je niet gepast uitkomt. Zeg dat duidelijk genoeg? God spreekt nou eenmaal via deze symbolische wijze. Nog een paar meer. Maar ja, als het niet letterlijk is, dan heet het bij ons sowieso geestelijk of overdrachtelijk of symbolisch of typologisch, zonder daar nog verder onderscheid in te maken. En wat wij overhouden is letterlijk. Maar er zijn heel wat zaken in de Bijbel die, behalve dat ze letterlijk genoemd worden, want dat gebeurt gewoonlijk wel, zo ook tot ons komen, gesproken worden of doorgegeven worden op andere wijze dan de letterlijke. Dat is trouwens een klassieke wijze van communicatie die wij sinds enige, misschien een paar honderd jaar hooguit, maar sinds enige tijd zijn kwijtgeraakt. Wij leren die dingen niet meer. En dat is noodlottig, moet ik u zeggen. Hebben ze u wel eens verteld waarom ze vroeger die kerk allemaal beschilderden aan de binnenkant, met allemaal van die afbeeldingen en zo? Hebben ze u dat wel eens uitgelegd, waarom dat was? He? Omdat de mensen niet lezen konden. Wat doe je dan? Dan beeld je het uit. Kun je daar tegenaan gaan zitten kijken. En denk erom dat je dat kunt begrijpen, hoor. Zo werken die dingen nou eenmaal. Bovendien moet ik u zeggen dat in onze dagen heel wat instructies bij ons komen. Niet via tekst, maar via plaatjes. Alles zijn plaatjes. En ik heb het niet alleen over de verkeersborden. Maar ook al die tekens die op je keyboard staan, zal ik maar zeggen. Toch? Moet je maar zien te begrijpen. Wordt internationaal afgesproken dat, met andere woorden, we zijn weer terug onderweg naar het hieroglyphenschrift. En u weet wat hier nog liever zijn. Plaatjes. Voor elk woord een plaatje. Dus zo werkt het. Altijd geweest. Er is niks bijzonders aan. Alleen het is bij ons enigszins verouderd. Al komt het er langzamerhand weer in. Toch een hoopvolle gedachte, zullen we dan maar zeggen. Maar God heeft natuurlijk gesproken ook op deze wijze. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, staat er. En hier staat, zijn dingen die zijn geschied ons tot typen, tot voorbeelden, tot afdrukken. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. Dat wil zeggen, waar Israël lust had tot het kwaad, is het de bedoeling dat wij dat voorbeeld niet navolgen. Sorry. En ze waren afgodendienaars, en tot ons gezegd wordt geen afgodendienaars, want je weet waar het toe leidt. Het brengt oordeel met zich mee. Dus misschien toch, voor ons evangelische gelovigen is dat misschien toch even schrikken, maar er wordt hier toch op zijn minst gesuggereerd, dan hou ik het aan de veilige kant, er wordt hier toch op zijn minst gesuggereerd dat waar wij ontrouw zijn, nou ja, dat woord zal ik maar niet gebruiken, gebruik een ander woord, waar wij hem verloochenen, lopen wij het risico dat hij ook ons zal verloochenen. En dat kan ik rustig zeggen, want er staat zwart op wit, hè. Schrijft Paulus aan Timotheus. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Waarom zou de Heer voor ons zorgen als wij niet bereid zijn enigszins in de pas te wandelen? Dat wil zeggen, als wij niet bereid zijn hem te volgen. Zo simpel is dat. En er zijn vele schriftgedeelten waarin dat letterlijk staat allemaal, hoor. En hier vinden we het niet zozeer letterlijk, maar hier vinden we het aan de hand van de voorbeelden uit deze geschiedenis van Israël. Bovendien, als in hoofdstuk 9, waar we vorige keer waren, staat dat wij de loopbaan zouden lopen opdat wij die prijs zouden mogen verkrijgen, vers 24, dan betekent dat natuurlijk echt alleen maar wat, als ook de mogelijkheid bestaat dat we die prijs niet krijgen. En dan druk ik me ook voorzichtig uit. Het zijn toch ernstige dingen. En dit hoofdstuk is uiteraard een ernstige waarschuwing. Hoe dan ook, zij hebben dezelfde geestelijke spijs gegeten. Dat is vers 3. De verwijzing is naar Exodus 16. Het lijkt me de goede gelegenheid ook om het even aan te halen. Exodus hoofdstuk 16. Waar Israël te eten moest krijgen in de woestijn. En normaal gesproken is het daar niet. Nou ja, voor schapen en geiten gaat het nog. Daar is in de woestijn voedsel voor, maar voor een volk als zodanig niet. Maar niettemin staat er dan uiteindelijk laten we zeggen vanaf vers 13. En het geschiedde aan de avond, vers 13 van Exodus 16, dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekten. En aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden ze de een tot de ander, het is man, want ze wisten niet wat het was. Het is dinges, in gewoon Nederlands. En man is gewoon het Hebreeuwse woord wat er staat. Maar het is min of meer het vragende voornaamwoord in het Hebreeuws. Hè. Wat is het? Het is dinges. Nou ja, vooruit. Het is man. Wij spreken meestal over manna. Want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zei tot hen, dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. En u weet hoe het gegaan is, ze hebben 40 jaar lang in de woestijn elke dag dat manna moeten oprapen. Want het fungeerde als hun voedsel. Als een soort graan, zal ik maar zeggen. Men bakte de broden van enzovoort. Maar men heeft niet geweten wat het was. Maar de Heer gaf hen dat. En om het verhaal kort te maken, Mozes zei tot hen, tweede helft van vers 15, dit is het brood het welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. En toen zei je nog wat, toen zei je ook nog, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En niet een dubbele punt erachter, maar gewoon een punt. Want ja, hoe leg ik dat uit? Wat wij veel vinden, niet alleen in de dichterlijke boeken van de Bijbel, want dat weet iedereen bij wijze van spreken, maar wat wij veel vinden, heel de Bijbel door, het is per slot literatuur, is dit verschijnsel dat je twee zinnen achter elkaar tegenkomt die op volstrekt dezelfde wijze zijn opgebouwd, maar waar hier en daar een woord verandert. Dat wil zeggen, een woord uit de eerste zin wordt in de tweede zin door een ander woord vervangen. Dat heet een parallelisme. Dat is een normale stijlfiguur. Het meest gebruikt inderdaad in liederen en gedichten, moet ik zeggen. Maar in gewoon proza kan dat net zo goed. En je komt het in de Bijbel ook veel tegen. En dat betekent dat je die zinnen naast elkaar moet lezen of onder elkaar. En daarna, als je ervoor doorgeleerd hebt, dan heb je ook geleerd dat je hebt verschillende soorten van parallelisme, namelijk synoniem parallelisme, het synthetisch parallelisme, antithetisch parallelisme, en je hebt er nog een paar die me nou zo gauw ook niet te binnen schieten, waarom ook, waarom zou ik ook. Maar het is maar om aan te geven dat bekende zaken zijn. Dat heeft van doen met literatuur. Als je letteren studeert, dan moet je die dingen allemaal leren, zal ik maar zeggen. En hier zou je dat meteen moeten herkennen, twee gelijke zinnen. Namelijk, dit is het brood, het welk de Heer u lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer u geboden heeft. Dan zet je ze naast elkaar en dan begrijp je wat er staat. Namelijk, dat het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft, is de uitbeelding van het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. Als je netjes leest, lees je dus meteen wat het is. Lees het nog een keer. Dan lees je, dan lag daar iets, weet niet wat het was. En toen noemden ze het man, want zij wisten niet wat het was. Dan zijn wij gespannen, want we willen weten wat het is. En dan staat er wat het is, namelijk eerst waartoe het dient, letterlijk, namelijk dit is het brood dat de Heer het eten gegeven heeft. En daarna, overdrachtelijk, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Want waar zou een mens ook alweer van leven? Van alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Daarna zeg ik, nou ja, er hoeft in elk geval geen twijfel over te bestaan dat het manna een beeld is van het woord van God. Maar ik wijs er maar op dat het er gewoon bij staat. Hier. Als het hier niet staat, staat het ergens anders wel. Men leest Johannes 6. Uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn. En daarna, ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald, zegt de Heer. En hij heeft daarbij twee voorbeelden. Het ene van het manna uit de woestijn. En het andere was de, hoe noemen we dat ook alweer, de wonderbare spijziging. Onze gids zegt altijd de wonderbare broodvermenigvuldiging. Vind ik altijd wel leuk. Het ging om brood immers. En aan de hand van die beide dingen zegt de Heer, ik ben dat ware brood. Enzovoorts. En hij is zeker binnen het Johannesevangelie, de uitdrukking van het woord van God, uiteraard. En dat is wat het is. Daar zou een mens van leven, van het woord van God. Maar dit manna, dat zij niet kenden, was een uitbeelding van het woord van God. En de vraag is of wij het kennen. En waarmee wij ons voeden. Als ik het christendom zo'n beetje zo gadesla, denk ik wel eens bij mezelf, waar voeden ze zich eigenlijk mee, al die mensen? En waarom zijn ze zo zwak? Nee, ik heb het niet over u, maar u mag het zich persoonlijk aantrekken, als u dat gepast vindt, maar zo is zomaar in het algemeen. Ik bedoel, wij als gelovigen zouden ons voeden met het woord waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat levengevende woord van God dat uit de hemel is nedergedaald. We hebben het aanvaard, we zijn tot een keuze, tot geloof gekomen. Maar de bedoeling is uiteraard dat we daarna daar ook uit leven, uiteraard. En dan kun je wel zeggen, ja, wij walgen van dat brood. Dat zeiden ze later, hè. Wij walgen, want ze wilden wel eens wat anders eten, maar de Heer geeft niet wat anders. Dit is wat we zouden eten. Eenvoudige, doch voedzame maaltijd, denk ik altijd. Want er was voor iedereen genoeg. Dag in, dag uit. Nou goed. Zij aten dagelijks het manna en anderen onderzoeken dagelijks de schriften of deze dingen al zo zijn. In alle gevallen dagelijks, want dat is onze kost. Daar leven wij uit. Hè? En daarna sla ik één bladzijde om. Nou ja, ik heb deze nog in het lezen even. Dan lees ik, de kinderen Israëls deden al zo en verzamelden. Ander woord voor verzamelen in het Nederlands. Lezen. Je komt er toch, hè. Lezen. Lezen is namelijk verzamelen. Nou ja, niet lettertjes uiteraard, maar kennis van wat het woord ons meedeelt, hè? Dat is verzamelen. En daarom heet het lezen in het Nederlands, zodat later zeg ik een keer het eigenlijke betekenis van het woord lezen in het Nederlands is verzamelen. Alleen wij gebruiken het meestal in verband met het lezen van die geschreven of gedrukte lettertjes. Maar het is niet de enige betekenis, het is ook niet de grondbetekenis, hè? Het is een toepassing. Nou goed. Maar dan sla ik een bladzijde om, daar staat daar boven het hoofdstuk water uit de rotssteen te Horeb. Want dat sluit meteen aan bij 1 Korinthe 10. Ze hebben alle dezelfde geestelijke spijs gegeten en alle hebben dezelfde geestelijke drank gedronken, want ze dronken uit de geestelijke, alles is geestelijk daar, want ze zijn typen, uit de geestelijke steenrots. Dat is in Exodus 17... Ze murmureerden, ze hadden niks te drinken, ze wilden terug naar Egypte, dachten dat het daar beter was. Ze hadden toen ook al van die managers, van die leiders zal ik maar zeggen, die zeiden, weet je wat, we zijn beter af als we gewoon naar Egypte teruggaan. Met zulke mensen is het christendom altijd overvallen geworden, in de loop der eeuwen. En men zei het niet zo, soms niet zo, maar soms ook wel, hè. Zo van, we zijn alle kinderen gods, we hebben wel hemels burgerschap, maar voorlopig zijn we nog hier, we moeten ons hier zien te redden in de wereld. En we vechten voor erkenning en een plaats in de samenleving als zodanig en al dat soort dingen meer. En naar de mens gesproken ziet dat er ook inderdaad wel interessant uit. Lijkt ons wel nuttig, misschien. Hè? Naar de mens gesproken. Maar het is niet de bedoeling. Zie? Nou goed. Zo riep Mozes vers 4 tot de Heere zeggende, wat zal ik met dit volk doen? Er feilt niet veel, er scheelt niet veel, of zij zullen mij stenigen. Oud-Joods gebruik, dat weet u toch, hè? Stenigen. Ja. Toen zeide de Heer tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand. Die dus waarmee gij de rivier sloeg, staat er extra bij, het is altijd diezelfde staf, hè. Even tussendoor, dat de man een staf droeg is waarschijnlijk niet eens omdat iedereen een staf droeg, maar is omdat de staf, zoals later in de geschiedenis blijkt, een van de attributen is van het stamhoofd, het hoofd van de diverse stammen. Vandaar dat je later vindt dat de staven van de stamoudsten, de stamhoofden van Israël, voor de getuigenis, voor de tabernakel of voor de Ark des Verbonds gelegd moesten worden enzovoorts. Mozes was op zekere wijze stamoudste van de stam van Levi, maar strikt genomen was het zijn broer, Aaron. En het was ook die staf van Aaron die later bloeide. Ik maak er geen punt van vanavond, maar als u mij vraagt, is het gewoon dezelfde staf. Of die nou van Mozes was of van Aaron, is de staf als uitbeelding van de stam van Levi, het hoofd van de stam van Levi. En zij deelden die functie met z'n tweeën, waarbij Mozes de politieke kant in de eerste plaats vertegenwoordigde. En Aaron de religieuze kant, als hoge priester van het oude verbond. En beide worden in die functie dan ook achter elkaar genoemd in de Hebreeënbrief. Eerst Mozes en dan Aaron en vervolgens, maar Christus is meer dan Mozes en vervolgens Christus is meer dan Aaron. Dan heb je meteen de indeling, de belangrijkste indeling van de Hebreeënbrief overigens. Maar goed, die staf, die overigens een uitbeelding is van opstanding, datgene ook verklaart waarom hij later bloeide. Als je van de verkeerde kant binnenkomt, dan zeg ik altijd, het zou je moeten verbazen als het ding niet tot leven zou komen. Een staf is de uitbeelding van leven, nou eenmaal. En anders kijkt u maar eens in uw woordenboek. Goed. Neem uw staf, waarmee gij ook de rivier sloegt, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb staan. En gij zult op de rotsteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël en hij noemde de naam dier plaats Massa en Meriba om de twist der kinderen Israëls en omdat zij de Heere verzocht hadden zeggende, is de Heere in het midden van ons of niet? Zij hadden daar zo hun twijfels over. Mozes sloeg de rots. In dit geval is Mozes een uitbeelding wel degelijk van het judaïsme later, hè? Die begrijp je toch? Want de rotsteen is in elk geval een beeld van Christus. Dat staat er trouwens ook. Maar de uitdrukking in elk geval bedoelde ik nogal letterlijk. Want je vindt de hele Bijbel door melding van een rotsteen, de rotsteen, ook gewoon de steen of de steenrots. Er zijn verschillende woorden voor die dan in de Statenvertaling ook verschillend vertaald worden. Maar het is gewoonlijk een uitbeelding van de Heer zelf, de rotsteen van Israël. Zo wordt de term ook vele malen gebruikt. Maar waar die steen geslagen wordt, gebeurde het via het judaïsme, via het Joodse volk. Later doet Mozes het nog een keer en toen was het hem niet eens gezegd dat hij doen moest. Maar het zal toch duidelijk zijn dat dit een uitbeelding is van hoe de Heer Jezus Christus, de Heer namelijk, door het Joodse volk verworpen zou worden, levend onder de wet waarvan Mozes een beeld is. Maar niettemin, zij kruisigden hem, maar God wekte hem op en zo werd hij tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Het wordt zelfs uitgebeeld in dat nadat hij hier gestorven was, zijn zijde doorboord werd en daaruit kwam bloed en water. En zo herhaalt het beeld zich. Het is uitbeelding van leven uit de dood en meer speciaal uit de gekruisigde. Goed. Ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotsteen in Horeb. Welke rotsteen? Op de rotsteen in Horeb. De rotsteen. En gij zult op de rotsteen slaan. U kunt je afvragen welke steen dat dan was. En je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, het zal duidelijk geweest zijn. Er zal een specifiek opvallende rotsteen geweest zijn daar. Waar Mozes dan op heeft moeten slaan enzovoorts. Dat kan ook heel goed. Ja, ik aarzel wat, omdat, ja, als ik mijn gezin deed, dan ging ik er niet op in. Maar ja, daar sta ik hier niet voor, dus vooruit. Ga ik weer terug naar 1 Korinthe 10. Er staat namelijk, vers 4, want zij dronken uit de geestelijke steenrots. En de steenrots was Christus. Dat is geen punt. De steenrots is Christus. Als moet, dan hebben we zo enige tientallen schriftplaatsen waaruit dat blijkt. En waaruit steenrotsen, rotstenen, stenen genoemd worden, waarbij er zelfs bij staat vele malen dat het een beeld is van Christus. Dat is geen punt. Wat een punt is, is dat er staat de steenrots die volgde. Zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. De Calvinistische verklaring, ik bedoel die van Calvijn, hoogstpersoonlijk. De verklaring van Calvijn is deze. De steenrots volgde hen natuurlijk niet, want de steenrots volgde hen niet. Maar wat betekenen deze woorden dan? Hij zegt, nou, de steenrots staat voor het water en het water volgde hen. Wat bedoel je? Maar waarom? Waar komt zo'n verklaring vandaan? Wat moet men ermee? En ik zal u zeggen wat het probleem van het vers is. Wat er staat, daar kun je niet omheen. Ik heb het nog nagezocht. Vandaag nog. Wat er precies staat. En wat de commentatoren ervan zeggen. Wat de taal betreft, wat er staat, is letterlijk de steenrots volgde hen. Namelijk, zij trokken door de woestijn en de steenrots ging met hen mee. Kwam achter hen aan, of althans ging waar zij allen gingen. Het was dus een mobiele, portable weet ik niet, maar in ieder geval een mobiele steenrots. Ik heb het niet van mezelf, maar het staat hier. En wat men doet is het wegredeneren en zeggen, nou ja, dat kan zo niet bedoeld zijn. Dat neemt echter niet weg dat in het Oude Testament heb ik nooit ergens kunnen vinden dat er een steen met ze meeging. Wel, dat overal waar ze kwamen was wel weer een of de steenrots. Dat wel. Maar niet dat die hen volgde. Maar het gekke doet zich voor dat de Joodse traditie, u weet wel, de diverse Joodse schriftcommentaren, Targum en wat het allemaal maar was, hè, die hele verzameling, die kent wel degelijk een steen die met hen meeging in de woestijn. En dus, een van de meest gangbare commentaren op dit vers hier in 1 Korinthe 10 is dat Paulus zich hier aansluit bij de Joodse traditie. En onder traditie te verstaan, dat wat de Joden geloven. Ik bedoel, dat is wat ze aanhangen, dat is wat ze geleerd hebben, dat moeten ze ook leren. Rabbi die zegt, en rabbi die zegt, enzovoorts. En bij bepaalde schriftplaatsen in het Oude Testament wordt er een vraag gesteld, en dan komt er een antwoord, enzovoorts. Maar ja, als je zegt, Paulus sluit zich aan bij de Joodse traditie, hier, dan hebben we toch een probleem. In de eerste plaats omdat wij dachten dat het van Gods wegen geïnspireerd was. En als Paulus dus geïnspireerd en wel zich aansluit bij de Joodse traditie, is de Joodse traditie op dit punt dus correct. Dan heb je ook een probleem, toch? Met andere woorden, wat je ermee doet, maakt mij verder niet uit. Maar je kunt er feitelijk niet omheen dat er dus een steenrots was die hoorde bij de uitrusting, bij de inventaris van Israël. Of het u wat uitmaakt, mij maakt het niks uit, zal ik er eerlijk bij zijn, mij maakt het niks uit. Want of het nou de ene steen is of de andere waar het water uit kwam, het is toch altijd hetzelfde. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van leven dat voortgebracht wordt uit Christus. Uit de Heer namelijk, die als een steenrots is, dat wil zeggen betrouwbaar, onwankelbaar en hij is altijd in de buurt, om zo te zeggen. Maar ik vestig er dan toch maar de aandacht op hoe het hier staat. En al zou je dit niet concluderen uit het Oude Testament, je zou het hieruit kunnen concluderen. En wat doet het je nut? Nou, dat weet ik niet, maar het zou kunnen zijn dat de Heer later aan je vraagt, en wat heb je nou met die versen gedaan? Zullen we het eens over hebben? Heb je dat gelezen, de steenrots die volgde? Wat dacht je ervan? En dat lijkt mij voldoende belang te hebben, op zichzelf. Bovendien, maar dit was Chrysostomus, dat is nog ver voor Calvijn trouwens, die zei, nou ja, de steenrot zal niet letterlijk bedoeld zijn, zal wel meteen zijn Christus. En Christus, dat wil zeggen, de Heer ging met hen mee de hele woestijn door. Dus daar heb ik u twee varianten gegeven, uit de christelijke traditie. Calvin die zegt, het gaat over het water, en Chrysostomus die zegt, ja, maar nee, het gaat over de rots. Overdrachtelijk, Christus zelf dus. Maar letterlijk, voor degenen die de Bijbel letterlijk willen lezen, geldt, de steenrots ging met hen mee. Onwaarschijnlijk, ik kan het nog veel onwaarschijnlijker vertellen, want het verhaal uit de Targum is dat die steen eigenhandig met hen meegingen. Kwam achter hen aan. En let op, die lui hadden niet 1 Korinther 10 hoor. Die hadden alleen het Oude Testament. Die steen kwam op een of andere wijze achter hen aan vliegen, zweven, rollen. En als het kamp was opgesteld en het tabernakel was neergezet, dan ging de steen liggen bij de ingang van de tabernakel. En dan kwamen de oudsten van Israël kwamen om de steen heen staan en die riepen dan tegen de bron, gij bron, geef water of zoiets. Als je alleen het Oude Testament hebt, dan denk je, waar halen ze dat in vredesnaam vandaan? Lees je 1 Korinthe 10, dan zeg je, nou, hè? U zegt, het is een wonder dan als het zo gebeurt. Ja, dat was het toch hoor. Ook al was het de vaste steen, al was het een gewone bergtop. Want zo wordt het meestal gezien, omdat er staat dat de Heer erop zou staan enzovoorts. Maar ik geef het u maar ter overweging. Hè? Het staat er echt. De steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. En wat voor conclusies je ook trekt, welke verklaring je ook volgt, het betekent in ieder geval dat zoals er bij Israël altijd een steenrots was die water gaf, of het dan altijd dezelfde was of steeds een andere, het is onder alle omstandigheden een beeld van de Heer Jezus Christus, die bij ons is, die bij zijn volk is, die in het midden van ons woont en ons leven geeft. Ons voedt met zijn woord en ons te drinken geeft van het water, maar het water is net zo goed een nog veel bekender beeld eigenlijk van het woord van God. Het levende water wat ik u geven zal, enzovoorts. Maar denk er maar eens over na. Zo vreemd als het ons overkomt, blijkt het dus in de praktijk toch niet te zijn. En blijkt een bestaande opvatting te zijn, niet op basis van dit vers, maar op basis van het Oude Testament, waar dit veel moeilijker in te herkennen valt. Tenzij het gewoon met het volk mee is overgeleverd. Omdat men de eigen geschiedenis kent. Dat geldt voor veel meer dingen natuurlijk. En als u genoegen neemt met de gedachte, nou ja, Paulus sluit zich gewoon aan bij de Joodse traditie, want dit waren gelovigen hoofdzakelijk uit de Joden, lees het maar na in Handelingen, dan moet ik u zeggen, krijg je nog een paar problemen, bijvoorbeeld met de rijke man en de arme Lazarus, die dan in het dodenrijk zijn, aan de weerszijde van een kloof en met elkaar praten enzovoorts. Want daarvan wordt bij gelegenheid ook gezegd, nou ja, Paulus, zo gaat het in het echt niet, zo is het in de dood niet. Maar de Heer Jezus in dit geval sluit zich aan bij de Joodse traditie en vertelt op grond daarvan een verhaal of iets dergelijks. Maar men zegt dan tegen ons dat wij niet moeten denken dat in het dodenrijk mensen min of meer op een of andere wijze bij bewustzijn zijn en zelfs met elkaar kunnen praten. Ze hebben trouwens geen ander argument dan dat ze het zich niet kunnen voorstellen. Maar dat is geen argument. En als wij dan zeggen, maar het gebeurt toch, kijk maar in Lucas, want daar staat het verhaal, die geschiedenis. Dan zeggen ze, ja, maar Paulus sluit zich aan bij, of Jezus sluit zich aan bij de Joodse traditie. Dat is wat ze konden begrijpen, enzovoorts. En dan zeggen wij, nee, zo is het dus. Niet de Joodse traditie is de norm. En hier zeg ik ook, nou ja, zo zal het dus geweest zijn op een of andere wijze. Al hebben we dat niet uit de kinderbijbel geleerd. Maar waar het om gaat is dit. Zij waren één, de Heer zorgde voor hen, zij werden in en met Mozes gezegend. Mozes die de Heer vertegenwoordigde, immers. Maar ondanks dat zij één waren en zelfs één verlost volk waren, had de Heer in het merendeel van hen geen welgevallen. En dus zijn zij in de woestijn ternedergeslagen. Ze zijn in de woestijn omgekomen. Zeg niet dat God zijn belofte niet vervuld heeft, want heeft hij wel. Hij heeft Israël in het beloofde land gebracht. Maar de mate waarin een individuele Israëliet daaraan deel kreeg, ja, dat is een ander verhaal. En iets dergelijks geldt voor ons net zo goed. De Bijbel zegt dat wij in Christus tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, maar of die zoonstelling ook inderdaad je deel wordt, dat is nog maar zeer de vraag. Toch? Je kunt wel zeggen, ja, maar dat is toch de wil van God en dan komt het toch goed. Dan zeggen, ja, het was ook de wil van God dat die Israëlieten naar Canaan zouden gaan, maar het kwam niet goed. Het volk wel, precies zoals de Heer gezegd had, maar wat de individuele leden van het volk betreft, zag het er toch wat anders uit, hier en daar. En dat is precies de situatie waarin wij ons bevinden en waarom dit schriftgedeelte hier beschreven staat. Omdat wij zouden kijken naar die geschiedenis en daaruit zouden leren hoe God dat doet met zo'n volk. Komt met de gemeente als zodanig wel goed. Maar de vraag is hoe het met u persoonlijk is. Die gemeente komt er wel. Zal ook collectief als zodanig tot zoon gesteld worden en de heerlijkheid van Christus ontvangen. Dat wil zeggen, de heerlijkheid van Christus zelfs openbaren in de toekomst. De gemeente als zodanig. Maar hoe zit het met u en mij persoonlijk? Daar gaat het over hier, hè? Bij welk deel horen wij? In het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ternedergeslagen. Dat wil zeggen dat we daaraan kunnen zien, hè? Wij leren dat uit de oud-testamentische geschiedenis, dat van al die lui die uit Egypte verlost werden en met twee in Canaan aankwamen. In datzelfde beeld wordt gebruikt in Hebreeën 3 en 4, precies hetzelfde, namelijk er wordt weer het beeld gebruikt van Israël verlost uit Egypte en daarna in de woestijn, bezweken aan de verzoeking van afgoderij en wat het allemaal maar was. En wij worden dus ernstig gewaarschuwd om dat voorbeeld niet na te volgen, maar te beseffen wie wij geworden zijn. Wij zijn één met Christus, we hebben aan hem deel, en het is ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid om ons aan hem te onderwerpen. Hem als Heer te erkennen, en hoewel hij wegen met ons gaat die waarschijnlijk de onze niet zouden geweest zijn, hebben wij niettemin de weg te gaan, de loopbaan te lopen uit hoofdstuk 9, die ons is voorgesteld. En daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo komen wij alsnog bij vers 6. Deze dingen, en deze dingen, de voorgaande dingen dus, zijn geschied ons tot voorbeelden. Dat wil zeggen, opdat ze ons tot voorbeeld zouden dienen. En later staat er in vers 11, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Daarmee wordt een oude theologische discussie meteen beëindigd. Namelijk, zijn die dingen letterlijk gebeurd of niet? Of zijn het alleen maar verhalen waaruit wij op wat voor wijze dan ook lering zouden trekken? Het antwoord is allebei. Het is letterlijk gebeurd en wij zouden er lering uit trekken. Iemand zei, kun je er dan ook niet lering uittrekken als het niet letterlijk gebeurd is, maar alleen verhalen zijn? Dan zeg ik, ja, misschien wel, maar het is niet zo. Het is letterlijk gebeurd. Deze dingen alle zijn hun overkomen. Het is dus geschiedenis. en zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Betekent automatisch ook dat de wijze waarop het beschreven is, specifiek voor ons bestemd is. Dat wil zeggen, we hebben van doen niet zozeer met geïnspireerde geschiedenis, we hebben van doen met het geïnspireerde woord van God. Het verslag van de geschiedenis is geïnspireerd en dat blijkt ook bepalend te zijn in de praktijk voor de wijze waarop dat verslag gegeven wordt. Ik bedoel dit, er worden ons dingen verteld die voor ons, die voor de geschiedenis absoluut niet van belang zijn, maar voor ons wel, vanwege dat die dingen voor ons tot lering zijn. Anderzijds vind je ook vaak dat dingen die historisch van groot belang zijn, gewoon worden weggelaten. Dat we belangrijke dingen niet eens goed terug kunnen vinden in het Oude Testament. Maar dat komt omdat die voor ons van minder belang zijn. Voor de geschiedenis wel, maar voor ons tot lering niet. En zo verder. En dat is ook de verklaring van die van merkwaardige formulering af en toe. De wijze waarop dingen gezegd worden. Omdat de wijze waarop het gezegd wordt meteen bepalend is voor de betekenis die eraan gegeven moet worden. Overigens, dat schiet me nou ineens te binnen, dus ik val mezelf in de reden. Overigens is mij erop gewezen dat in een oudere Bijbel voor mij, ik bij Exodus 16, bij die van het mannen in de woestijn, een verwijzing heb geschreven naar Deuteronomium 8, meen ik. Vers 3, die heb ik min of meer geciteerd. Zomaar uit het hoofd, maar hij staat er gewoon. In Deuteronomium 8, waar Mozes spreekt en zegt in vers 3: Hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kendet, nog uw vader gekend hadden, opdat hij u bekend maakte. Hierdoor, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Waaruit je mag concluderen dat mijn lezing daar straks van dat vers in Exodus correct is. Namelijk, dit is het brood dat de Heer u te eten gegeven heeft, namelijk dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Hier zegt dezelfde Mozes het dus nog een keer. En zegt, opdat hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Dat slaat uiteraard op het woord. En mocht u dat niet duidelijk zijn, wij vinden dit vers aangehaald in het Nieuwe Testament, in de woorden van de Heer Jezus. En dan staat het erbij. Daar staat bij alle woord dat uit des Heren mond uitgaat. Die heb ik toch, hè? Zei de Heer tijdens de verzoeking in de woestijn. Nou goed, maar dat weer even terzijde. Voorbeelden dus. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zouden ook leren dat wij leven bij alles wat de Heer spreekt. Door zijn woord. Daarom zeg ik altijd, men zou er niet te gering over denken. Niet te oppervlakkig met dat woord omgaan. Het is het levende woord van God dat ons leven zou geven. Goed. Terug weer naar vers 6. Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust tot het kwaad gehad hebben. Zoals, en dan komen een paar voorbeelden uit deze geschiedenis van Israël in de woestijn. Namelijk, wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten, om te drinken en ze stonden op om te spelen. Die is letterlijk uit Exodus 32, zal er wel bij staan in uw Bijbel. Dat is de geschiedenis van het gouden kalf, waarmee dus met grote nadruk, niet alleen hier, maar natuurlijk ook in het Oude Testament, in vele plaatsen gezegd wordt dat dat gouden kalf dus afgoderij was. Dus te meer opmerkelijk, omdat het gouden kalf in de eerste plaats bedoeld was om in de plaats van de Heer te staan. En ik zeg het niet goed genoeg, maar ik zoek het inmiddels even op in Exodus 32. Daar, want ik ga niet uitgebreid door die geschiedenis in. Wees maar gerust. Maar in ieder geval, via Aaron wordt het gouden kalf gemaakt. Er staat zelfs bij dat hij nam die gouden oorsieselen van hen aan. En hij nam ze uit hun hand, vers 4 van Exodus 32. Hij nam die gouden oorsieselen uit hun hand. Hij bewierp het met een griffie en maakte een gegoten kalf daaruit. Dat wil zeggen, het werd gegoten, maar daarna bewerkt. Met een beitel, een guts, een griffie. U weet wat een griffie is? Nee. Een griffel dan. Daar moesten wij oorspronkelijk mee schrijven nog op school, ja. Op een leitje. Een griffie is gewoon een pen die je gebruikt om wat te bewerken, om mee te schrijven in de klei. Van de ouderwetse kleitabletten, zal ik maar zeggen, van het spijkerschrift trouwens. Maar het is een pen waarmee ook metalen bewerkt kunnen worden. Het kan ook inderdaad een beitel zijn, maar het aardige is dat dit woord in de Bijbel inderdaad later nog eens voorkomt en wel degelijk beschouwd wordt als schrijfgereedschap. Met andere woorden, Aaron schreef als het ware. En wat hij schreef, ja, een gouden kalf heet dat. Maar lees nou even verder nog even met me mee. In vers 6, eind van vers 6 staat die uitdrukking, het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden ze op om te spelen. Zo komen wij dus bij het gedeelte terecht. Maar in vers 5 staat, als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde, voor het gouden kalf. En Aaron riep uit en zei, de morgen zal den Heere, voor Jehovah, staat er dus gewoon, hè? U weet wel, Heere met alleen hoofdletters, de naam van Jehovah. Morgen zal de Heere een feest zijn. Met andere woorden, zij noemden dit gouden kalf Jehovah. Met de naam des Heren. Aansluitend bij wat daarvoor staat, aan het eind van vers 4, toen zeiden zij, dit zijn uw Elohim, Israël. Dat kan ook gewoon zijn, dit is Elohim, God. Enkelvoud. Die u uit Egypteland opgevoerd heeft, of uit Egypteland opgevoerd hebben. En toen Aaron dat zag, zei hij, morgen zullen we de Heer een feest vieren voor Jehovah. Met andere woorden, Jehovah had hen uitgeleid uit Egypte, maar ze vervingen de Heer door een gouden kalf, dat ze wel degelijk Jehovah noemden, en aan wie zij de uittocht uit Egypte toeschreven. Je kunt moeilijk zeggen dat ze andere goden gingen dienen. En toch, er kwam iets anders voor in de plaats, voor hun God en die dienst aan die God. En daarna is de vraag nog eigenlijk, hoezo was het Mozes, hoezo was het Aaron die dat deed? En het antwoord is dat de dienst aan het gouden kalf op voorhand, lang van tevoren, al een voorbeeld is van het judaïsme, de Joodse godsdienst, gemaakt, in elkaar gestoken, geschreven met een griffie door de Levitische priesters binnen de stam van Juda, die immers in de tijd in de Babylonische ballingschap, in het buitenland, dat systeem ontwikkeld hebben. Heb je begrepen wat ik nu zeg? Nee. Aaron is een beeld van de Levitische priesters waarvan hij het model is op voorhand. Het prototype noemen we dat. Ook type, maar dan noemen we het prototype. Weet je veel, hè? Ja, hij is de eerste daarvan. Hij staat aan het hoofd daarvan, letterlijk dus nogal. Maar het waren zijn opvolgers binnen het Levitische priesterschap, die later het judaïsme hebben uitgevonden, waarbinnen men doet alsof men Jehovah dient, maar waarbij men in werkelijkheid afgoderij bedrijft en de Heer zelf verwerpt. Dat is in sterke termen. Maar dat is wat het is. Blijkt uit alle details verder trouwens ook. Ze werden als het ware doof voor het woord des Heren, vandaar die oorsierselen. De oren waren niet langer doorboord, bij wijze van spreken. Men hoorde niet meer. En in plaats daarvan kwam er een ander geschrift. En dat is dan inderdaad Het judaïsme, daar komt het op neer. En daarna, want typologie gaat soms heel ver, omdat het zo veelzijdig is, het judaïsme in zichzelf, de Joodse religie, staat eigenlijk weer model voor alle religie ter wereld. Alleen het judaïsme fungeert als praktisch voorbeeld. Je kan eraan zien wat er van terecht komt van religie. Het antwoord is uiteraard niks. Er komt niks van terecht en in ieder geval leidt het tot ongeloof. Tot afwijzen van de Heer. Ook al noemt men de God die men dient, of zegt te dienen, bij de naam des Heren. En waarom ook niet? Het Nieuwe Testament zegt het ook. In uw naam hebben wij zus en in uw naam hebben wij zo. En de Heer zegt, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar het wordt beschouwd als een vorm van afgoderij. Zo wordt het ook beschreven. En in ieder geval, het wordt ook hier zo beschreven, in het Oude Testament, ook nog menigmaal later, maar hier in 1 Korinthe 10 in elk geval. Ze werden afgoden dienaars en het volk zat neder om te eten en om te drinken en ze stonden op om te spelen, staat er, maar u weet dat daarna een oordeel over hen kwam. En dan vers 8, en laat ons niet hoereren gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben en er vielen op één dag 23.000. Ik verbaas me er altijd over trouwens, dat de schriftverklaarders struikelen over die uitspraak. Ze zeggen, nou ja, dat heeft hij uit het hoofd opgeschreven, hij zat er 1000 naast, want waren er 24.000. Maar dan ben je meteen weer van de inspiratie van de Bijbel af. Dan heeft God het dus verkeerd geïnspireerd, of God heeft zich verteld. Dat is toch lastig als hij zich 1000 jaar vertelt, lijkt mij. Want de hele eschatologie gaat dan ook op de kop, hè? Maar vooruit. Het is waar, namelijk, het verwijst terug naar de geschiedenis, meen ik, van nummer 25. Waar staat in vers 9, degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. En in 1 Korinthe 18 staat 23.000. En dan krijg je meteen controle of je je Bijbel wel goed leest. Is het verschillend? Ja, het is verschillend. Maar is het fout? Is het met elkaar in strijd? Is de vraag. En het antwoord is nee, het is niet met elkaar in strijd. Want in Numeri staat, degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. En in 1 Korinthe 10 staat, en er vielen op één dag. Moet genoeg zijn zo, hè? Op één dag 23.000, de andere 1000 overleden pas de dag daarna. Toch? Ze werden zwak, ziek en misselijk of wat dan ook, ze werden ziek en ze stierven. En in diezelfde dag nog 23.000 en de andere dag kennelijk nog 1000. Hoeft niks tegenstrijdigs tussen te zijn. Sterker nog, wat we nu doen, is precies wat Petrus zei dat je moet doen. Je vergelijkt schrift met schrift, alvorens je uit één schriftgedeelte je conclusies trekt. Je legt ze naast elkaar. Alles wat erover gaat. En dan kom je bij deze conclusie, op één dag 23.000 en de andere dag nog 1000. En toen hield het pas op. Bij elkaar 24.000. Hetzelfde principe geldt overal hoor, waar je dit tegenkomt. Er is wel vaak een verschil tussen cijfers, getallen die genoemd worden. Maar in de meeste gevallen lost het zich zo vanzelf op. Je moet gewoon accuraat lezen. Maar niettemin, dat is een heel aantal. Je moet er toch niet aan denken dat binnen het volk op één dag 23.000 overlijden. Of binnen twee dagen 24.000. En het fungeert als afschrikwekkend voorbeeld voor ons. Doe maar. En daarna, en laat ons Christus niet verzoeken. 1 Korinthe 10 vers 9. Laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben. De heren verzocht hebben. En werden van de slangen vernield. Dat is die geschiedenis in de woestijn. Met die verhoogde slang bovendien, weet u nog. Men werd gebeten. Als een oordeel van God, door de slangen hier beneden, op aarde. En die zei tot Mozes, maak u een koperen slang, stel die op een staak, en men zou naar die slang opzien. Het is niet de enige keer dat dit in het Nieuwe Testament geciteerd wordt, want wij kennen hem ook uit uit Johannes hoofdstuk 3, hè, waar zelfs bij staat wat er precies uitbeeldt. Want het is niet maar een verhaal van denken om, gedraag je, anders komt er een oordeel van God. Het is veel meer dan dat, hè. Je vindt in nummerie 21 die geschiedenis. Toen hadden ze ook weer problemen met het voedsel. Onze ziel wacht over dit zeer lichte brood. Dat is vers 5. En ze hadden geen water. Dan staat er in vers 6 van nummerie 21. Toen zond de Heer vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: we hebben gezondigd omdat we tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Tegen Christus, zegt 1 Korinthe 10. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heer zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeet is, als zij haar aanziet, dus opziet naar die verhoogde slang, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, stelde ze op een stang, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Een prachtig verhaal. Verhaal. Maar het is geschiedenis natuurlijk. Maar het is een prachtige geschiedenis dan, omdat wij leren uit Johannes 3 dat deze slang die door Mozes gemaakt werd, de uitbeelding is van de Heer Jezus Christus in zijn verhoging. Namelijk in zijn hemelse positie. Staat er trouwens gewoon bij. Dus dat mag ook al niet problematisch zijn. Al ben ik mij bewust dat men soms in dit soort dingen helemaal verdwaalt. Maar het is niet nodig. Want er staat in Johannes 3 vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Hetgeen ook zo was. Op het moment van schrijven in elk geval. En daarna, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet, let op alzo, dat heeft van met voorbeeld en de vervulling daarvan, hè, het type en de uiteindelijke vervulling. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, waarbij de slang in de woestijn dus een beeld is van de Zoon des Mensen. Opdat een ieder die in hem gelooft, opdat een ieder die hem aanziet, dat zijn de woorden min of meer uit nummerie. En hier staat, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarna volgt de bekende vers, Johannes 3 vers 16, met dezelfde strekking uiteraard. God heeft zijn enig geboren zoon, die immers ook de zoon des mensen is, uit de voorgaande verse, gegeven als oorzaak voor eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn, in de hemel aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kortom, de verhoogde slang is een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Degene die uit de mensen genomen werd, Hebreeën 5 vers 1... in de zaken die bij, en gesteld is in de zaken die bij God te doen zijn. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De zoon des mensen, die in de hemel is. Maar als de verhoogde slang een beeld is van de hoge priester van het nieuwe verband, is de volgende vraag, maar waar zijn die slangen daar beneden, waardoor men gebeten wordt, dan de uitbeelding van? Ja, reken ik goed. Van de priesters, de vele priesters, van het oude verbond uiteraard. En waar je leest over de hoge priester van het nieuwe verbond, ben je al gauw, en bijna uitsluitend trouwens, in de Hebreeënbrief terecht. En daar wordt de vergelijking ook gemaakt met de vele priesters, zelfs vele hoge priesters, van het oude verbond. Maar van het oude verbond staat dat het in zichzelf zwak is en onprofijtelijk en dat het een bediening is des doods. En dat dus ook die priesters, hoge priester of niet, door de dood verhinderd werden te blijven enzovoorts. Maar pas als men komt tot, of ziet op of gelooft in de hoge priester van het nieuwe verbond, dat is niet de wet maar de genade dus, ontvangt men leven. En dan nog één. Waarom moest Mozes die slang maken? Nou ja, Mozes staat voor de wet, historisch in elk geval meteen. Er staat voor de wet, maar uit die wet is Christus voortgekomen. Die immers kwam op aarde, Galaten 4, die in de tijd van de vader tevoren besteld. Kwam in die volheid destijds, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En met een andere term, om de wet te vervullen. En om daarmee vervolgens te doen wat de wet zelf niet kon. En dan hebben we nog veel meer van die schriftgedeelten natuurlijk, waar die verhouding tussen oude en nieuw verbond uiteengezet wordt. Het oude verbond der wet van Mozes is vervuld geworden, die leefde onder de wet, heeft ook de consequenties daarvan gedragen, is ook in overeenstemming met de wet gestorven. Niet alleen maar in overeenstemming met de wet, ook gestorven voor heel het volk, dat wil zeggen in zijn positie van losser, waarvan we aan het begin van de avond gezongen hebben, enzovoorts. Dat is niet strijdig met de wet, dat is in overeenstemming met de wet. En zo kwam verlossing tot stand. En daarmee zijn wij ook inderdaad verlost van de wet. Zodat je weer precies dezelfde dingen uitgebeeld vindt. Religie, in de eerste plaats het Jodendom, maar daarachter alle religie. Maar wij worden ervan verlost door de priester. Dat schijnt een religieuze functie te zijn trouwens, hè? Maar goed, door de priester, de hoge priester van het nieuwe verbond. En daar gaat het om. En hem zouden wij dienen en navolgen enzovoorts. Terug naar 1 Korinther 10. Laat ons Christus niet verzoeken gelijk sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En dan vers 10. En murmureert niet gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. Eveneens een verwijzing naar Exodus 16 toch? Nou ja, waar ze murmureerden tegen de Heer. In elk geval. Maar, zoals onder alle omstandigheden, er kwam een oordeel van God over hen. Dat is het oordeel dat beschreven wordt in deze negatieve vorm op vele plaatsen, met name juist in die Hebreeënbrief die ik zojuist noemde, ligt voor de hand, omdat daar diezelfde vergelijking gemaakt wordt. In Hebreeën hoofdstuk 3 en 4 vinden we namelijk net zo goed die vergelijking van Israël in de woestijn met onze positie als gelovigen. Daar wordt ook het verkeerde voorbeeld van Israël ons voorgelegd. En daar wordt ook systematisch gezegd dat de Heer over hen vertorend geweest is 40 jaren. Dat is inmiddels Hebreeën 3 vers 17. Namelijk, hij was vertoornd over degenen die gezondigd hadden en welke lichamen dus gevallen zijn in de woestijn. En daarna nog een keer, in welke hij heeft gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren. Ze waren namelijk, ze hadden gezondigd, vers 17, ze waren ongehoorzaam aan het woord van God, dat was hun zonde. En daar is een ander woord voor, maar dat staat in het volgende vers, vers 19. En wij zien dus, wij concluderen, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En dat is het. Wat de Heer ons beloofd heeft, is net zo goed een erfenis, een erfdeel, niet in Canaan, maar in een hemels, een beter vaderland, maar dat is 1 Korinthe 11, een beter vaderland, maar daar gelden precies diezelfde dingen. De vraag is wat daarvan terechtkomt in de praktijk. Of wij inderdaad trouw zijn aan de Heer. U weet toch hoe het is, wij zijn evangelisch, klassiek evangelisch noem ik het tegenwoordig, of heet het traditioneel evangelisch, en wij geloven dus dat als je één keer tot geloof gekomen bent, dan heb je eeuwig leven, kan je nooit meer kwijtraken. Daar steek ik mijn hand nog voor in het vuur voor dat soort dingen, dat geloof ik absoluut, dat is wat de Bijbel leert, maar te denken dat dat het eind van het verhaal is, berust op een misverstand, berust op het misverstand dat de mensen leven lang zo goed zijn best moet doen en dat hij als beloning eventueel dan naar de hemel gaat. Zodat eeuwige zaligheid verdiend moet worden. En als je het dan één keer hebt gekregen, ja, dan is dat het eindpunt uiteraard. En daar komt het misverstand vandaan, dat als je één keer tot geloof gekomen bent, dan zit je leven erop, zal ik maar zeggen. Heb je het einddoel bereikt, kan je niks meer gebeuren. En dat is, godzijdank, en ik zeg het niet als... Het komt niet makkelijk over mijn lippen, zulke dingen, maar ik meen het bloedserieus, godzijdank, is dat niet het geval. Ik moet er niet aan denken, ik kwam toen ik 9 jaar was tot geloof, officieel. Zal u er verder geen details van geven, want het was definitief, maar je moet er toch niet aan denken dat als je 9 jaar oud bent, dat je het doel van je leven al bereikt hebt. Wat moet je dan nog verder, hè? Nee, God geeft ons een loopbaan te lopen. Dan begint het pas. Als je leven ontvangt, ook als je eeuwig leven ontvangt, dan begint het pas. En de essentie van dat leven is trouw aan zijn woord. Leven uit zijn belofte. Vertrouwen op de Heer. Wandelen in geloof heet dat. Enzovoort. Ook term trouwens uit deze brief. En dat is opdat wij daarvoor loon zouden ontvangen. En waar dat geleerd wordt, staat er logischerwijze ook tegenover dat het andersom kan. Namelijk niet dat je je eeuwig leven kunt kwijtraken, maar wel je loon kunt kwijtraken. En dat wordt op vele plaatsen beschreven. En ja, als het één waar is, namelijk dat je loon zou ontvangen, is het dus ook waar dat je loon kunt kwijtraken. Anders heeft dat geen enkele zin natuurlijk. Zodat we goed doordrongen zouden zijn van de situatie waarin wij ons bevinden en van de verantwoordelijkheid die wij hebben naar de Heer toe om onze loopbaan te lopen, om ons te onderwerpen aan zijn wil en daarmee in de praktijk aan zijn woord, opdat we daaruit levend inderdaad van hem ook de goedkeuring zouden krijgen van welaan gij goede en getrouwe dienstknecht. U weet wel, hè? Over veel zal ik u zetten en dat soort dingen meer. Dat is waarnaar wij uitzien, dat is als goed is waarnaar wij verlangen, dat de Heer die een goed werk aan ons begonnen is, dat ook daadwerkelijk zou voleindigen tot op de dag van Christus. Maar dat gaat niet tegen onze wil in. Dat gebeurt alleen als wij inderdaad dat willen en ons bewust stellen tot levend Gode welbehagelijk offer. En daar moeten we het voor vanavond bij laten, want ik ben alweer over de tijd heen. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u ons met u verbonden hebt. Dat wij in Christus gedoopt zijn en deel hebben gekregen aan zijn dood, begrafenis, maar ook aan zijn opstanding en hemelvaart. Wij danken u dat u ons verlost hebt uit die wereld van dienstbaarheid, die wereld van religie. Die wereld met al die verplichtingen en wetten die ons opgelegd worden. En dat u ons hebt geplaatst in de vrijheid, opdat we die vrijheid zouden gebruiken om onszelf, onze lichamen, te stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Wij danken u dat wij in u werkelijk vrij zijn. En dat wij in de gelegenheid gesteld worden om in uw kracht te wandelen, niet alleen in overeenstemming met uw wil, maar ook in overeenstemming met de onze, waar wij ons aan u onderwerpen. Wij danken u dat u ons voedt met uw woord en dat we mogen beseffen dat al wat u doet, hebt u altijd gedaan door uw woord en de uitwerking daarvan. Wij danken u dan dat we ook vanavond weer hier mochten zijn, dit woord mochten openen, schrift met schrift mochten vergelijken en daarmee uw woord in onze harten laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om onszelf bij u te brengen en u te vragen dat u ons geeft alles wat wij nodig hebben om te voldoen aan uw welbehagelijke wil, zodat we mogen zijn naar uw welgevallen en mogen wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Geeft u daarom ons die kracht, die geest, die wijsheid die u beloofd hebt te zullen geven wanneer wij in geloof slechts dat van u vragen. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.